gevraagd op kantoor bij ons, wat is het verschil tussen Tom hier of Tom daar? Wij zijn gewoon, ik zou het heel raar vinden als het twee verschillende personen zijn. Ik geloof niet dat dat goed is. Dus dat wil ik daar even over zeggen. Verder nog even over, hè, open zijn over dat soort dingen. Je moet ook een onderscheid maken tussen jouw kwetsbaarheid en jouw ervaring is niet de waarheid. Is niet de waarheid. Dus iemand in het algemeen kan ergens mee struggelen, maar dat maakt het niet de waarheid. En een hele grote valkuil die ik nu zie, is dat mensen maken hun ervaring en hun kwetsbaarheid de waarheid. En die ga ik aan iedereen opleggen. Dit is de waarheid, want dit is mijn ervaring en daarmee ben ik kwetsbaar, dus moet jij dat accepteren. Maar wat we moeten beseffen is dat Gods woord is de waarheid. Gods woord is de waarheid. En dat is ook de opdracht die we hebben om te prediken. Predik het woord. Zegt Paulus in 2 Timotheus 4. De grote opdracht is ook verkondig het evangelie. Niet verkondig je eigen leven. Paulus zegt, wij verkondigen niet onszelf, maar Christus Jezus. En nogmaals, ik heb het dus niet over in een leugenleven, in een rolleven of met een masker opspelen. Helemaal niet. Maar ik wil wel even aangeven dat het soms iets complexer is. Laat ik zo even zeggen. Stel je voor, je zou een worsteling hebben in je huwelijk. Ik geef dat voorbeeld, want ik heb het niet. Er zit iets niet goed in je huwelijk. Nou, dan is de vraag, stel je voor je hebt een podiumpositie, of voorgangers- of leiderspositie. Dan is het de vraag, sommigen zeggen, maar je moet daar wel kwetsbaar en eerlijk over zijn. Nou, ik weet niet of dat altijd heel handig is. Stel je voor dat jij een heftige conflict hebt met je vrouw en jij loopt het podium. Ja jongens, het gaat niet zo heel goed, ik heb een heftig conflict met mijn vrouw. Nou, dan heb je in één keer niet alleen een conflict met je vrouw, maar met de 300 mensen die er iets van vinden, die er meer van willen weten, die zich ermee willen bemoeien. Dus het is helemaal niet altijd de wijze stap. Moet je kwetsbaar, open en eerlijk zijn? Alsjeblieft, zodra er problemen zijn in je huwelijk, pak ze aan. Toevallig had ik er laatst nog, met een gerelateerde bediening. Dat zat gelukkig in een heel vroeg stadium. Maar het eerste advies is, gooi het open, pak het aan, zoek hulp, zoek counseling, zet stappen. Want je wilt niet in een rol spelen of doen alsof er niks aan de hand is. Dat is heel schadelijk. Maar de vraag is wel, naar welke mensen ben je op zo'n moment open en kwetsbaar? Hetzelfde is, stel je voor je hebt een tiener in huis waar iets mee aan de hand is. Nou, ik denk dat die tiener, dat je het probleem 100 keer groter maakt als jij dat vanaf jouw podium of je platform gaat verkondigen. Onder de noemer van kwetsbaarheid. Ja, maar met een van mijn kinderen gaat het ook heel erg slecht hoor. Ja, en op het moment dat je dat gezegd hebt, gaat het nog 1000 keer zo slecht met je kind. Want iedereen. Dus het klinkt wel heel simpel, alleen de praktijk is natuurlijk veel complexer. Dat je vrienden of mensen moet hebben waar je ermee over kan praten, dat absoluut. Maar of dat op het platform moet wat God je heeft gegeven, dat is een andere vraag. Nou, ik kan deze voorbeeld makkelijk geven, omdat het niet speelt in mijn eigen leven. Maar ik wil dus wel even een kanttekening bij plaatsen, dat soms wordt daar veel te plat naar gekeken. En ik denk dus, de sleutel is, ja, je moet open zijn, je moet kwetsbaar zijn. Het liefst in een zo vroeg mogelijke fase en naar de juiste mensen. Naar de juiste mensen, zodat het later niet fout gaat. Dus om even meteen een praktisch voorbeeld. En ik heb het gevoel dat deze voor zijn feituitzending iets gaat uitlopen. Om even een praktisch voorbeeld te geven uit mijn eigen leven. Op een gegeven moment kwamen we erachter, toen was de voltijdschool nog niet gestart, maar ik was gewoon heel veel thuis weg. Maandagavond bijbelschool, dinsdagavond voice of faith, woensdagavond hadden we bijbelschool. En vaak donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag campagne of conferentie of buitenland. Iedere zondag spreken. Nou, met Femke had ik destijds de afspraak dat ik ben 1 avond in de week thuis en ik werk 6 dagen per week. Nou, dat is natuurlijk best wel, maar dat hadden we samen afgesproken en dat ging hartstikke goed. Alleen toen op een gegeven moment de voltijdschool ook zou gaan starten, toen gaf Femke aan van, joh, ik weet niet of dat wijs is. Dat je en heel vaak hele dagen les geeft en dan de avonden. En gewoon, dat is geen gezond ritme. En nou, in ieder geval, dat was helemaal geen issue, helemaal geen conflict. Maar omdat we het heel vroeg naar de juiste mensen hebben opengegooid. Toen heb ik naar onze teams en ook onze raad van toezicht gezegd, hé jongens, dit gaat niet op lange termijn. Als we geloven dat God ons roept voor de voltijdschool, wat we doen, dan moeten we iets anders gaan veranderen, anders gaat dit mis. Dan gaan we dit niet trekken als gezin. Nou, we hebben dingen hybride gemaakt, online gemaakt, dingen anders ingericht, waardoor het juist supergoed gaat. Maar mijn punt is, dus je bent open, je bent kwetsbaar, je doet er is niks aan de hand. Maar juist in een heel vroeg stadium, zodat het juist goed gaat. Ja, dat is even een praktisch voorbeeld, maar ik denk wel dat daar wat wijsheid in zit. Even kijken hoor. Iemand anders vraagt, hoe ga je om met iemand die religieus is en manifestatie van de geest afwijst? Wat ik zei, laat ze lekker. Choose your battles. Je hoeft jouw ding niet aan iemand anders op te leggen als ze het niet willen. Willen ze het niet? Heb je wel eens kritiek gehad waar je heel hard om moest lachen? Ja, heel veel kritiek moet ik heel hard om lachen. Omdat het kamp nog wel slaat. Heel vaak denk ik, wat is dit nou weer? Ik moet een beetje kiezen hoor. De Bijbel zegt, bestaat er een geest, of iemand vraagt, bestaat er een geest van kritiek? Nou, de Bijbel spreekt bijvoorbeeld ook over een leugengeest. Een leugengeest, een geest die door mensen heen liegt. Nou, ik wil niet zeggen dat mensen die veel bekritiseren een geest van kritiek hebben, maar er is wel zoiets als een geest van kritiek wat speelt. Zeker in Nederland, waar mensen heel snel en heel hard bekritiseren. In andere woorden, wat ik meer zou willen zeggen, zij laten een geest van kritiek werken door hun leven. Zij geven daar ruimte aan, waarvan ik denk dat heel vaak de vrucht niet goed is. Dus daar moet je zeker wel mee oppassen. Even kijken. Oh, ik heb echt heel veel hele goede vragen. Dus ik ga gewoon lekker door. Oh, er zijn ook heel veel mensen geïnteresseerd, zie ik. We hebben 360 mensen. Iemand vraagt, heb jij een geestelijk vaderfiguur in je leven en zijn er mensen die kritisch met je meedenken en kijken naar je leiderschap en als persoon? Een goede vraag. En dit krijg je wel vaker. Nou, ik heb twee geestelijke vaders gehad in mijn leven. Jan Soet Pastekamp was daar eigenlijk de meest bekende van, die voor mij een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Uiteindelijk zijn die allebei, maar op oudere leeftijd, zijn overleden. Toen heb ik best wel een lange tijd naar gezocht en ook gebeden van, Heer, breng iemand op mijn pad in mijn leven, in mijn bediening, die die rol weer in kan nemen. Alleen, dit kwam heel lang niet. En ook mijn eigen vader overleed in die periode. En het bijzondere was dat ik toen meerdere profetische woorden kreeg, die allemaal hetzelfde zeiden. You're going from a season from having fathers to being a father for others. Nou, en dat, voor mij sloeg dat eigenlijk nergens op, want ik dacht, ja, maar ik ben zo relatief jong, weet je wel, dat zou heel gek zijn als ik nu al een geestelijk vaderfiguur ben voor anderen. Terwijl toen hadden we ook nog geen één andere kerk of bediening gestart, of dat we ze hielpen of wat dan ook. En nu vallen er denk ik misschien wel 20 kerken, bedieningen die we helpen, die we adviseren, die we bemoedigen. Dus ik heb gezien dat die switch heeft plaatsgevonden. Dat betekent niet dat ik geen raadgevers heb in mijn leven op andere gebieden, maar dat is wel hoe het nu zit. Sommige zijn er mensen die kritisch met je meedenken. Nou, een stukje kritiek waar ik wel eens heel hard om moet lachen, is dat mensen zeggen, ja, maar hij heeft alleen maar ja-knikkers om zich heen. Nou, dan zou ik je een paar mensen uit mijn team van harte gunnen om eens een paar weken met je te werken. En ook mijn vrouw, dat een schat van een vrouw is, maar we hebben hele positief kritische mensen. Als ik iets zou doen wat niet handig is, nou is in de organisatie of op welk gebied dan ook, of in diensten of wat dan ook, reken maar dat ik dat terugkrijg. Dat er mensen zijn die je feedback geven, zo in je organisatie als buiten je organisatie. Dat is heel vaak een aanname die mensen doen. Maar ook op kantoor hebben we hele capabele mensen, maar die echt wel zeggen wat ze denken en wat ze vinden, ook als dingen niet handig zijn. Heb je mensen die meekijken naar je leiderschap of als persoon? Nou, ook dat. Kijk, het is ook niet zo dat we willen helemaal ook geen kantoorcultuur hebben waar mensen niks mogen zeggen. Sterker nog, we hebben best wel heel intensief gesprekken waar collega's altijd kunnen aangeven, wat kunnen we beter doen? Wat kan er anders? Waar loop je tegenaan? Soms gooien we een algemene enquête onderuit in het team. Wat vind je dat we niet goed doen? Zodat we juist heel veel feedback krijgen, want ik denk dat dat heel erg waardevol is. Iemand zegt, heb je wel eens kritiek gehad die wel terecht was, waar je wel positief door werd veranderd? Uiteraard. Weet je, iedereen krijgt feedback in zijn leven. Dat kan zijn, als ik denk, van je partner al heel vaak, geef je elkaar feedback, bespreek je dingen van mensen uit je teams, van raadgevers, dat soort dingen. Nou, deze vraag wil ik ook even de tijd voor nemen. Iemand zegt, hoe zorg je voor een gezonde balans tussen leerbaarheid en niet luisteren naar kritiek? Iemand anders vroeg, welke kritiek neem je serieus tot je en wat doe je daarmee? En welke kritiek neem je niet serieus tot je? Nou, het allereerste en belangrijkste punt wat ik hierover wil aanhalen is, van wie komt de kritiek? Dat is heel belangrijk. Van wie komt de kritiek? En misschien dat mensen dit ook even kunnen onthouden. Correctie loopt altijd over de brug van relatie. Correctie loopt altijd over de brug van relatie. Je kan geen mensen corrigeren waar je geen relatie mee hebt. Ten eerste al van het feit dat je vaak helemaal niet van de hoed en de rand weet. Je ziet iets van de buitenkant of je ziet een heel klein stukje en op basis daarvan ga je dan bekritiseren. Terwijl ken je die persoon, heb je die persoon er wel eens over gesproken, heb je hem wel eens naar gevraagd. Ten eerste, als je niet gerelateerd bent aan die persoon, gaat die persoon sowieso al nooit naar je luisteren. Dus dat werkt dan niet. En vaak ken je gewoon niet genoeg, heb je niet genoeg achtergrondinformatie om ook een echt juiste mening te hebben. Dus van wie komt het? Nou, iemand anders vroeg, ben je wel eens ooit in gesprek gegaan met mensen die kritiek hadden? Nou, heb ik ooit wel een keer gedaan met een groep theologen was dat, die hadden moeite met iets. En toen, een gemeenschappelijke vriend had een gesprek georganiseerd en die zat daarbij. En ze hadden heel veel moeite met onze boodschap over genezing en de manier waarop we genezing bedienden. En die gemeenschappelijke vriend vroeg toen aan hun, van jullie hebben moeite, kritiek op Tom's genezingsbediening. Zou ik dan mogen vragen, hoe praktiseren jullie dat zelf dan in je leven? Hoe geven jullie dan de genezingsbediening vorm? Waarop het antwoord was, ja, dat doen we eigenlijk niet. Nou, het is natuurlijk heel makkelijk om kritiek te hebben op zeggen, ja, maar jij doet het fout, maar ik doe het niet. Dat werkt niet. Dan moet je het zelf ook doen en beter doen. En dan zou je kunnen zeggen van, joh, weet je wat, ik heb meer resultaat of de vrucht is veel beter. En dan sta je ook in een positie waarop je iets zou kunnen zeggen tegen iemand. Als destijds bijvoorbeeld een Jan Zijlstra mij had opgebeld en die al weet ik hoe lang geneescampagne doet, en zegt Tom, dit of dat doe je helemaal fout. Ik zou meteen luisteren. Ik ken de Jan Zijlstra. Correctie loopt over de brug van relatie. Hij heeft veel vrucht op dat gebied. Dat is een hele andere inkoppen. Dus van wie komt het? En iemand zei, vroeg net al, van ja, er is heel veel kritiek op mensen die nog nooit je boek hebben gelezen of je boodschap hebben gehoord. Dat is ook mijn ervaring. Heel vaak als je mensen vraagt, heb je de boeken gelezen? Heb je eens een keer een stuk of 10, 20 preken? Ben je wel eens in diensten geweest? Nou, nu ook. Heel veel mensen die kritiek geven in de media zijn nog nooit in een dienst geweest. Hebben geen boek gelezen, hebben geen preek gehoord en ze spuien wel heel veel kritiek. Dus de eerste vraag is van wie komt de kritiek? Maar als er kritiek komt van de juiste persoon, dan moet je daar zeker wel wat mee doen. En daar wil ik dan ook onder de noemer van kwetsbaarheid. Nou, in ieder geval, een tijdje terug, iemand juist waar, die ik wel goed kende, die ook een vriend is, maar die ook wel een raadgeverspositie heeft, die belde me op een gegeven moment op en die zei, joh Tom, ik denk dat je dit en dit niet goed doet in je bediening. En ik denk dat het niet goed is. Nou, dat was best wel pittige feedback. Maar wat doe je ermee? Dat dan in zo'n geval, als dat iemand is die je kent en die raadgeverspositie heeft en gerelateerd bent, dan zeg je niet van, ik doe niks met kritiek. Helemaal niet. Als je kritiek krijgt vanuit de juiste hoeken, moet je er ook wat mee doen. Dus wat doe je ermee? Nummer 1, je gaat ermee naar God. Dat is het allerbelangrijkste. Dus als ik zoiets zou krijgen, heb ik echt ook destijds meerdere keren gewoon in gebedstijd en zelfs met bidden en vasten van, oké, Heer, wat moet ik hiermee? Moet ik hierin veranderen? Moet ik me hierin bekeren? Wat moeten we hiermee? Ten tweede, wat ik vervolgens heb gedaan, met die feedback die ik kreeg, ben ik naar 4 andere mensen toegegaan. Dat waren Nadine en Stefan, die hier werken, de leider van de fulltime bijbelschool. Nadine, die eigenlijk de manager is, dus die leidt alle teams. En naar Wim Hoddenbach en Bernard Outhoff. Mensen die ik geestelijk ook zeer hoog heb staan. Daar heb ik letterlijk gewoon tegen gezegd, en ook gewoon dat bericht doorgestuurd, dit is de feedback die je krijgt. Zouden jullie hier ook over, heeft deze persoon gelijk? Wat moet ik hiermee? Wat denk jij ervan? Dus in zo'n geval gooi je het open, gewoon naar, en uiteindelijk natuurlijk naar mijn eigen vrouw, ook niet onbelangrijk. Maar in andere woorden, je gooit het open naar God en naar 5 andere mensen die je geestelijk hoog hebt staan. En zegt, joh, heeft deze persoon gelijk? Nou, uiteindelijk heeft God op een hele bijzondere manier geantwoord. Waardoor ik precies wist dat wat ik in mijn hart ervoer, dat het eigenlijk wel de juiste koers was die we aan het gaan waren. En die 4, 5 personen die ik heb gevraagd, waren eigenlijk allemaal unaniem er ook mee eens. Dus ze zijn er ook mee aan de gang gegaan van, joh, we gaan ermee aan de gang, we gaan er naar kijken. En die zeiden eigenlijk ook van, nee, weet je, we denken wel dat het de juiste koers is, daar zijn we van overtuigd. Nou, en toen ben ik weer in gesprek gegaan met die ene persoon. Die zei, oké, nou dan is het goed. Weet je, als jij het bij anderen navraagt en bij God hebt gelegd, weet je, nou blijkbaar misschien moet ik er iets in veranderen of wat dan ook. Nou, voor hetzelfde geld moest ik veranderen. En dan nog dat ik wist dat we op de juiste koers zitten, betekent niet dat je wel met bepaalde delen van die feedback of die kritiek wil zeggen, oké, misschien kunnen we dat wel anders verwerken of wat dan ook. Nou, dus dat is hoe je omgaat met goede kritiek, geloof ik. Dat je daar een leerbaarheid mee omgaat. Oké. Iemand anders vroeg, ga je dus wel eens in gesprek met mensen die kritiek hebben? Zeker als dat christelijke hoek komt. Nou, heel vaak dus niet. En de reden is vaak, ook heel veel mensen die kritiek geven, willen niet in gesprek. Want als je in gesprek had gewild, had je wel een mailtje gestuurd. En natuurlijk gaan we niet in op iedereen die een mailtje stuurt. Maar als het dus zou gaan om bekende christelijke leiders of figuren, die ergens moeite mee zouden hebben, als ze in gesprek hadden gewild, of ze hadden iets willen weten, hadden ze wel gemaild of via een gemeenschappelijke relatie contact gelegd. Zegt, hey Tom, zouden we hier eens over kunnen spreken? Nou, sommige mensen hebben dat wel gedaan. Daar heb ik hele leuke, hele goede gesprekken mee gehad. En ook vriendschappen aan overgehouden. Dat ze zeiden van ja, eigenlijk is het. Weet je, dat heel vaak mensen in een één-op-één gesprek er eigenlijk achter komen. En heel vaak kom ik erachter. Hetzelfde verhaal. Heb je de boodschappen gehoord? Nee. Heb je. Nee. Ben je wel eens dienstig geweest? Nee, ook niet. Ja, hoe kom je hier dan aan die informatie? Ja, heb ik gehoord. Ja, en daar gaat misschien iets mis. Daar gaat misschien iets mis. Maar mijn punt is, de mensen die gewoon in de pen klimmen en op social media, Die willen niet in gesprek. Die willen gewoon kritiek uiten. Die willen kritiek spuien. En daar heb je dus helemaal niks aan. Iemand anders vraagt, hoe leer je om er niks van aan te trekken? Dat leer je gewoon. Kijk, in het begin, als je een beginkritiek krijgt, maak je er heel erg druk om. Waarom? Je voelt een heel erg sterk rechtvaardigheidsgevoel. En dan denk je, maar dit is niet waar. Dit is een leugen. En je wil jezelf verdedigen. Je wil je reputatie verdedigen. Maar het hele ding is dat Jezus zegt, je moet sterven aan jezelf. En je moet ook sterven aan je reputatie. Dus, nou, inmiddels als ze 100 artikelen over je hebben geschreven en ze je van alles nog wat al beticht hebben, is dat heel makkelijk, want er is niet zoveel meer over van die reputatie. Ze hebben bijna alles al geschreven wat je kan schrijven. Maar, dus je leert daar wel mee omgaan. In het begin ben je heel erg gefrustreerd, wil je voor jezelf opkomen. Op een gegeven moment heb ik dat afgeleerd. Zelfs dingen die we gewoon met zwart op wit, met bewijs, makkelijk kunnen weerleggen. Eén druk op de toets, boom, je kan het de media ingooien, je kan het weerleggen, bewijzen. Maar dan komen we weer terug op het eerdere punt. Is het niet beter om onrecht te lijden? Is het niet beter om benadeeld te worden? Hè? Moeten we niet zijn zoals Jezus, die gewoon leed en niet terugdreigde en niet terugschold, die niet terug. Weet je wel? Ik denk dat dat de meest Bijbelse reactie is. En dat leer je dus. Het is een pijnlijk proces, maar je leert het wel. Hier wil ik ook een voorbeeld nog van geven. Over iemand die schreef dit, en dat heeft me altijd geraakt, dat verhaal, iemand in bediening, die op een gegeven moment werd zijn bediening heel erg bekritiseerd. En hij werd woedend. Hij werd woedend, hij wilde reageren, hij wilde erop ingaan. En toen sprak God tot hem, wat ben je aan het doen? Waarom maak je je zo druk? Weet je, en toen zei hij, en toen sprak God hem aan, van, joh, waarom maak je je zo druk om jouw reputatie? En toen zei die persoon, zei in het gesprek met de Heer, zei van, ik maak me niet druk om mijn reputatie. Ik maak me druk om uw koninkrijk. Uw koninkrijk wordt hier gelasterd. Uw werk wordt hier gelasterd. En toen stelde de Heilige Geest hem deze vraag. Als jij je druk maakt om mijn koninkrijk en niet om je eigen reputatie, waarom word je dan niet zo boos als andere kerken of bedieningen worden bekritiseerd? Ouch. Dat was een ouch. Want als andere kerken of bedieningen werden bekritiseerd, werd die persoon niet boos. Dat was sterk nog, dan was hij blij dat het hem niet raakte. Maar dat toont dus aan dat het je helemaal niet gaat om het koninkrijk. Het gaat je om jouw reputatie. En daar moet je aan sterven. Nou, dus daar zouden we eigenlijk bijna een omgekeerde rol in moeten hebben. Dat je boos wordt als anderen bekritiseerd worden. En daar zelfs misschien op reageert. Want dan gaat het je echt om het koninkrijk. En als jij bekritiseerd wordt, laat het maar om je over je heen komen. Dus dat leer je. Iemand anders vraagt, hoe belangrijk vind je het als mensen jou eren en cadeaus meebrengen omdat je een bepaalde plek hebt? Nou, dit komt waarschijnlijk uit mijn onderwijs over eer. Maar daar wil ik nog iets over onderwijzen. Het ding is namelijk dat ook de mensen die mij kennen, die weten, ik geef daar helemaal niks om. Wat ik neer heb zet is het Bijbelse principe van eer. En daarin heb ik ook gezegd, wanneer we eer geven, op welke manier dan ook, kan op allerlei manieren. Wanneer we iemand eren, zegt dat niks over de persoon die eer ontvangt. Het zegt iets over de persoon die eer geeft. En ik zat te denken aan je vraag en ik dacht, laat ik er eens een vergelijken met een beetje een gelijkenis. Net als Jezus, die vertelde ook gelijkenissen. Maar stel je voor, we hebben het over gastvrijheid. Ja, daar zegt de Bijbel ook heel veel over. Ook gastvrijheid zegt eigenlijk niks over de gast, maar over degene die het toont. Stel je voor, jij zou bij mij thuis komen eten en je moet, 30 keer aanbellen voordat de deur een keer open gaat. Je jas wordt niet aangenomen, er wordt niet gezegd, ga lekker zitten. Je krijgt geen drinken aangeboden. Weet ik, er is heel slecht eten gefaciliteerd. Of je had je eigen eten mee moeten nemen. En liefst zo snel mogelijk weer de deur uit. Nou, dat is totaal niet gastvrij. Maar over wie zegt dat iets? Dat zegt niks over de gast. Dat zegt over mij iets als gastheer. Hetzelfde is met eer. Dus Jezus was waard alle eer. Maar toch gaven de farizeeën en heel veel mensen hem helemaal geen eer. Maar dat zei niks over Jezus. Dat zegt iets over hun. Dus eren gaat niet om degene die iets zou krijgen. Eren gaat om degene die iets... Het zegt iets van het hart van degene die het geeft. Deze is ook leuk. Waarom doet Tom in preken soms met een gek stemmetje bepaalde dingen na? Nou, omdat ik het leuk vind. Kijk, de grappen die ik maak, ook in preken, doe ik niet om mensen belachelijk te maken. Wat ik vaak probeer te doen, is een bepaalde Bijbelse waarheid ergens duidelijk uit te lichten. En ook een soort tegen karikatuur te schetsen. En zonder naam, zonder persoon, wat dan ook. En soms zet je dit extra dik aan. En de reden dat ik dat doe, is ten eerste vergroot ik het beeld vaak uit. Maak het best wel extreem. Waarom? Juist om het wat te bagatelliseren. En wat als je er bloedserieus op in zou gaan, zonder humor, zonder het uit te vergroten, dan komt het juist veel heftiger aan dan dat je het uitvergroot, erom kan lachen met een soort imitatie. Dan is de boodschap is hetzelfde, alleen het is vaak voor mensen veel makkelijker te slikken dan dat je het bloedserieus zou doen, op de man of precies zoals. En dan komt het eigenlijk veel harder over. Dus dat is de reden dat ik het vaak dat ik het op die manier doe. Jongens, dat hebben jullie veel vragen en veel goede vragen. Iemand anders zegt, hoe zit het met alreeds en nog niet? En de kritiek die daaruit komt, daar geef ik antwoord op in mijn boek God geneest altijd. Dus daar kan ik nu even niet op ingaan. Even kijken hoor. Ook een goede vraag. Gaan jullie zelf wel eens in gesprek, privé, met andere leiders of bedieningen om hen terecht te wijzen? Hoe pak je dat aan? Nou, het antwoord is, dat zou ik alleen maar doen als ik gerelateerd ben. Als ik een relatie heb met die persoon. En dan doe ik dat ook. In sommige kerken of bedieningen zit je in de raad van toezicht. Of ben je gewoon gerelateerd aan. En als je dan iets ziet, zou je kunnen zeggen van, hé jongens, ik weet niet of dit handig is, of dit een goede boodschap is, of let hierop, of wat dan ook. Dat kan je doen vanuit de relatie. Maar als ik iemand niet ken, is het niet mijn positie. Zal ik het absoluut niet doen. Even kijken. Nu ga ik even terug naar de vragen die hier gesteld zijn. Dus stel je vraag en ik ga hem proberen te beantwoorden. We gaan er wat sneller nog doorheen. Even kijken hoor. Nou, de vraag heb ik net beantwoord. Even kijken hoor. Lianne zegt, aan de vruchten ken je boom, maar dat denk ik ook aan de vrucht van de geest. Als ik hoor hoe jij regelmatig spreekt over medechristenen, zie ik daar weinig vrucht in. Hoe zie je dat zelf? Nou, zoals ik net al zei, ik noem nooit mensen per naam, nooit kerken per naam, nooit bedieningen per naam, juist helemaal niet. Wat we soms doen, is dat we spreken een bepaald gedachtegoed aan. En wat me altijd opvalt, mensen voelen zich heel snel persoonlijk aangevallen. Dus soms krijg ik wel eens mails van mensen, ja, maar jij maakt grappen over mensen uit de, noem maar even iets, uit de gereformeerde kerk. En dat is niet netjes en ik voel me aangevallen. Nou, iedereen weet die in onze diensten komt, ik maak minstens zoveel grappen over de Pinksterkerk, de Charismatische Kerk, de Evangelische Kerk. Ik maak grappen over iedere kerk. En niet zozeer een grap over de kerk, maar over bepaald gedachtegoed of gedrag of wat dan ook. Alleen vaak voelen mensen zich aangesproken zodra het om hun gaat. Maar we spreken nooit mensen aan met naam of wat dan ook. Even kijken hoor. Die heb ik net beantwoord. Verschil tussen feedback en kritiek. Hoe weet je dat je mensen kunt vertrouwen in je bediening? Altijd alleen maar mensen aannemen of zijn er samenwerken die je kunt vertrouwen. En dat gaat alleen maar door relatie en met mensen op te trekken. Iemand vraagt hoe kijk ik aan tegen beschuldigingen tegen een specifieke bediening? Nou goed, daar ga ik dus niet op in, omdat ik niet op specifieke bedieningen in wil gaan. Even kijken hoor. Nou, iemand stelt, dan zal ik de naam weghalen, hoe kijk je aan tegen de kritiek op de bredere evangelische beweging? Nou, ik denk dat je heel erg moet oppassen om jouw persoonlijke verhaal de algemene waarheid te maken. Dus iemand is in een specifieke kerk opgegroeid, heeft daar blijkbaar nare dingen meegemaakt. Maar ik denk dat het dan heel gevaarlijk is om te zeggen, dus dan is dat in alle kerken zo. Of dat je zegt, ik was zo als leider, dus alle andere leiders zijn ook zo. Daar ga je, dat is gewoon heel glad ijs. En ik denk ook dat je daar heel erg tekort mee doet en onrecht doet aan alle andere kerken of leiders die misschien helemaal niet zo zijn. En die misschien wel buiten jouw stukje ervaring zitten. Dus je moet zo oppassen dat je niet van jouw ervaring de waarheid maakt. En waar ik soms een beetje moe van word, is de kritiek die constant komt op de Pinksterkerken en de evangelische kerken. Met wat er allemaal niet goed zou zijn. En ik noemde net al een voorbeeld, alsof al die leiders heel erg rijk zijn, alsof die kerken bulken van het geld en mensen uitbuiten. Maar er is bijna niemand, en ik zeg dus niet dat dat moet, want dat is denk ik juist de boodschap, hè. Stop met bekritiseren, ga lekker vrucht dragen. Maar er is bijna niemand die andere kerkstromingen onder diezelfde loep durft te nemen, of aan diezelfde eis durft te stellen. Van wat is daar de vrucht, wat is daar? Hè, dat merk ik soms ook met kritiek op de bredere evangelische beweging. Dat iemand zei van ja, maar het is toch wel een beetje, het kan bepaalde ongezonde trek hebben. Want hoe beter je meedoet, hoe meer je naar voren wordt geschoven. Dan denk ik, ja, lieverd, welkom in het leven. Dat is op de voetbalclub zo, dat is op je werk zo, dat is in de kerk zo. Dat is overal zo. Dat is helemaal geen kenmerk van specifieke kerkstroming. Dat is gewoon hoe het leven in elkaar steekt. Dus je moet heel erg oppassen. Net zei die kritiek bijvoorbeeld op financiën in de Pinksterkerk. Traditionele kerken zitten op honderden miljoenen, zelfs meer een miljard, waar gewoon niks mee gedaan wordt. Maar er is niemand die daar iets over durft te zeggen. Sommige mensen zeggen, ja, maar sommige kerken zijn, die lijken wel sectarisch. Nou ja, er zijn bepaalde andere kerkstromingen, zeker in bepaalde geloofsgemeenschappen, ook in wat kleinere dorpen of plekken, waar als je uit de kerk stapt, wat helemaal geen evangelische kerk is of Pinksterkerk, dan ben je je familie kwijt. Dan ben je, als je per hebt, je werkgever kwijt. Je bent je vrienden kwijt. Je bent je relaties kwijt. En je wordt in het heel dorp met de nek aangekeken. Is dat gezond? Zeker niet. Helemaal niet. Maar dat is helemaal niet iets. Sterker nog, ik denk dat dat op dat soort plekken in veel grotere mate voorkomt dan in de evangelische kerk. Is mijn ervaring in ieder geval. Dus je moet heel erg oppassen met in de hele breedte kritiek geven in plaats van, hé, wacht, ik heb dit hier ervaren. Nou goed, dat kan dan daar zo zijn. En zelfs daar kan dat nog jouw perceptie of ervaring slecht zijn. En dan maar zeggen, nou, dat is dus overal zo en zo is dus iedereen. Ja, dan sla je denk ik wel de plank mis. Iemand zegt over geld uitlenen en niet lenen. Betekent dat wij geld uit moeten lenen zoals de bank dat doet? Nee, dat hoeft niet per se. Maar het zou wel mooi zijn als je vermogend bent, dat je broeders kan helpen of zusters kan helpen. Misschien om in bedrijven, in dat soort dingen, of je kinderen, wat dan ook. Even kijken. Lianne zegt, dat is ook een leuke vraag. Lianne stelt wel leuke vragen. Rodney Howard Brown is zeer rijk en groot geworden. Is dat ook jouw ambitie? En ik hoorde ook, ik ben nog niet waar mensen dingen horen, dat je boeken leest over hoe je zo snel mogelijk miljonair wordt bijvoorbeeld. Is dat om die reden? Nou, ten eerste ben ik benieuwd waar mensen dat soort dingen horen. En ook grappig, sommige mensen zitten je hele boekenkast te scannen. Van wat staat erin? Nou, ik heb ook heel veel boeken gelezen over ondernemen, over financiën, over dat soort dingen. Maar ik heb in de hele breedte heel veel boeken gelezen over thema's die ik interessant vond. Maar ook juist, bijvoorbeeld over financiën en geld, omdat we zelf een Kingdom Business School hebben, is het ook heel interessant van, hoe denkt de wereld hierover? En juist ook van, waar gaan sommige van deze punten rechtstreeks in tegen wat het woord van God ons leert? Soms zie je juist dat zij heel veel dingen leren die gewoon uit het woord van God komen, maar ze de Bijbeltekst hebben weggehaald. Ik heb ook boeken gelezen van dingen waar ik fel tegen ben. Maar omdat ik wel wil weten, hoe denken zij? Wat is hun logica? Dus dat soort dingen. Rijk worden is nooit een doel. Dat onderwijst ook niemand. Wat een doel is om tot zegen te zijn. Groot worden, is groot worden een doel op zich? Nee, ook groot worden is een middel. Ja, natuurlijk heb ik liever dat we 100 miljoen mensen zouden bereiken met het evangelie dan 100. Want dan hebben we 100 miljoen mensen de Heer leren kennen. Tuurlijk heb ik liever dat mijn boeken 20 miljoen keer gedrukt worden. Ik heb er persoonlijk niks aan, want ze zijn gratis. Maar dat betekent wel dat de 20 miljoen mensen kunnen helpen met onderwijs. Dus dat zijn geen doelen, het zijn middelen voor impact. Even kijken hoor. Iemand zegt, waarom laat men je privé niet met rust? Ja, dat is een goede vraag. Shanna zegt, hoe kijk je aan tegen scholen waar heel veel dingen steeds normaler worden die niet normaal zijn? Nou, dat is een nadeel van het onderwijssysteem, dat ze gewoon meegaan en moeten met de programma's van de overheid. Wat inderdaad geen goed ding is. Iemand zegt, ja, zou je niet juist moeten verdedigen om je goede reputatie in stand te houden? Nee, dat is dus heel lastig. Kijk, nogmaals, als je er één keer mee te maken hebt, misschien dat je het zou kunnen doen. Maar ik denk niet dat bediening zoals die van ons, dat gaat werken. En blijkbaar deed Paulus dat ook helemaal niet en Jezus ook niet. Even kijken hoor. Hoe ga je met kritiek van familie als je Jezus hebt aangenomen, als ze je uitschelden? Nou, dat is ook gewoon dat stukje lijden en vervolging wat er over je heen komt. Wat eigenlijk die tekst uit 1 Petrus, weet je, dat is toch, God geeft je de genade voor om ermee om te gaan en om je andere wang toe te kunnen keren. Even kijken. Even kijken hoor, welke vragen hebben we nog meer? Iemand stelt de vraag, wat denk je over het boek Think and Grow Rich? Zelfs christenen raden het soms aan, maar ik heb sterk mijn twijfels over deze affirmaties, visualisaties en New Age. Nou klopt, ik denk, dat ben ik met je eens. Kijk, als je zo'n boek leest, volgens mij... Gaat het ook heel veel over dat geesten dingen zeggen en zo. Dat is natuurlijk gewoon niet oké. Dat is niet oké. Wat wel interessant is, dat hij... Maar dat zeggen heel veel van die boeken. Ja, maar je moet eerst je denken veranderen voordat je ooit iets zal hebben of worden. Nou, dat is dan wel weer in lijn met de Bijbel. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Vernieuw je denken om je leven te veranderen, et cetera. Dus heel vaak zitten er zelfs nog een paar Bijbelse vertwistingen in. Maar ik ben het op dat gebied met je eens. Iemand zegt, voel je ook verantwoordelijk als mensen je uitleg verkeerd interpreteren? En dat is denk ik de laatste vraag en dan gaan we afronden, want we moeten nog... nee, omdat, kijk, je moet ook even inschatten dat soms zeggen mensen van... Nou goed, dit is ook wel iets wat ik vaak krijg. Ja, maar iemand die bij jou in de dienst komt, die heeft gezegd dat. Of iemand die jouw boek heeft gelezen, die heeft vervolgens dit of dat gedaan. Of die gedraagt zich zo en zo in de kerk. Kijk, en wat je moet beseffen is dat honderdduizenden mensen lezen onze boeken. We hebben 700.000 boeken gedrukt, misschien inmiddels wel meer. Onze preken worden tienduizenden keren bekeken. Er komen duizenden mensen in onze diensten. Dus allicht dat daar een percentage mensen de boodschap half begrijpt, verkeerd interpreteert, misschien doelbewust over eigen gewin inzet. Maar daar ontkom je niet aan. Dus... voel ik me daarvoor verantwoordelijk? Nee, daar voel ik me niet voor verantwoordelijk. Het grappige was, ik had ooit een keer een voorganger, die kwam op visite. Die zei, ja, ik wil toch iets met je bespreken. Ik heb gehoord dat bij een andere leider, andere voorganger, die had iemand in zijn gemeente en die veroorzaakte heel veel problematisch gedrag op karaktergebied. En hij zei, dat was toch mijn schuld. Want die persoon die was 2 jaar bij onze bijbelschool geweest en die had nog steeds... dat gedrag. En toen zei ik, ten eerste keek ik even naar wie dat was. Die persoon had nog nooit bij ons bijbelschool gevolgd. Misschien online of op afstand, maar niet fysiek. En ten tweede zei ik, maar ik kan hem ook omdraaien. Die persoon zit al 10 jaar bij jou in de kerk. Die komt bij onze bijbelschool en die vertoont nog steeds dat gedrag. Ja, zei hij, ja, als je het zo bekijkt. Ik zei, ja, maar zo kunnen we het ook bekijken. Dus soms bedichten mensen je ergens van. Zeg, ja, die komt 2 jaar bij jou en die vertoont dat gedrag. Ja, die zit al 15 jaar bij jou in de gemeente en die vertoont ook dat gedrag. Dus misschien ligt het niet aan onze Bijbelschool, ligt het ook niet aan jouw kerk, ligt het gewoon aan die persoon zelf. Weet je, maar zo, soms zijn mensen zo snel om dan iets in iemand zijn schoenen te schuiven. En ik krijg nog een vraag over Matthäus 7, die heb ik al een keer beantwoord. Wat is de kernboodschap van het evangelie? Dat is een mooie vraag. Ik denk ook dat het een mooie vraag is. De kernboodschap van het evangelie is dat we door Jezus Christus verzoend zijn met God de Vader en dat we daardoor Gods Koninkrijk binnengaan. En vervolgens in Gods Koninkrijk mogen gaan leven en vrucht gaan dragen en de grote opdracht moeten gaan vervullen. En nou, onder dat stuk verzoening en redding, nou goed, dan komen we ook op. En dan kom je eigenlijk voor ons automatisch ook op stuk genezing, want ook dat heeft Jezus gedragen aan het kruis. Dus de kern is het volbrachte werk van Jezus aan het kruis en alles wat daaruit voortgekomen is. Dat was hem. Hartstikke bedankt. Ik hoop dat het jullie gezegend heeft. En misschien dat we dit nog wel een keer gaan doen, want er waren heel veel vragen. Dus misschien moeten we gewoon één keer in zoveel tijd gewoon een kritiek Q&A doen. In ieder geval ben je hierdoor gezegend. Zijn we er heel blij mee. Mochten mensen in het land van Kuik wonen, ik weet niet of we de flyer inmiddels hebben. Daar zijn we zondag 31 maart om tot zegen te zijn in dat gebied. Een gebied waar helaas relatief weinig nog gebeurt op evangelie gebied. Mocht je ons willen helpen, zegenen met alles wat we aan het doen zijn. Ik ga nu niet meer de tijd nemen om er nog wat offeronderwijs te geven. Maar dan wil ik je uitnodigen om partner te worden of eenmalig te geven. En op die manier te helpen met de boeken, de bijbelscholen, campagnes, alles wat we doen. En deel te hebben aan de vrucht. Dus als je dit kijkt, je bent nog geen partner, word partner en je helpt ons gigantisch mee. Hartelijk bedankt voor het kijken. God zegen en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl/partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel.